Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 27. Daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 3. Meisjes, er zaten wat woorden in deze psalm, hè? Versteken, dat is verbergen. En een hut heeft voor ons iets andere betekenis. Dat doe je, maak je in het bos of ergens op het weiland van oude planken. En hier gaat het over het heiligdom van God. Ja, dus dat is wel heel wat anders dan wat wij onder een hut verstaan. Maar hij wil ons bergen in het verborgen van zijn tent. En daar gaat het over vanmorgen. Straks in de voorlezing van de Heilige Wet en de samenvatting gaan we zingen uit Psalm 26 en dat is het tweede vers wat we willen zingen. En dat is eigenlijk de vraag, Heere God, haal mij door de scan. En misschien hoor je dat wel eens van je moeder en dan is ze best wel nerveus en pa nog meer misschien. Haal mij door de scan en wat komt er dan voor een uitslag naar boven? Nou, Heere God weet precies wat er in ons hart leeft. En daar vragen we ook om, heren, waar gaat het mij eigenlijk om in mijn leven, in het nieuwe jaar? Stel mijn oogmerk in de dag, dus dat is heel ontdekkend. En daarom lezen we ook de wet van de Heere vanmorgen. Dan zou je zeggen, waarom toch? Die kennen wij wel. Ik kan het u wel voorzeggen. Nou, dat is heel mooi. Dat mag je dan ook stilletjes doen. Maar de wet lezen we voor, jongens, om ons te bepalen bij de heiligheid van God. God is zo totaal anders dan wij mensen. En er wordt wel eens heel anders over gedacht, hè? Alsof God een grote vriend van ons is. En dat wil hij ons zijn in de levende band met Christus. Maar hij is een heilig en hoogverheven God. Hij is ook zonder zonde. Wij wonen op aarde en wij zijn met zonde bevlekt. En daarom wil het ons ook bepalen bij de zondigheid van ons mensen. Ja, en wat dan? Als je dan met je zonde en de gebrokenheid geconfronteerd wordt, waar moet je dan heen? Nou, de Heilige Geest wil ook overkomen in de voorlezing van de wet. Die wil ons uitdrijven naar Christus, naar Golgotha. De wet is van de berg Sinaï gegeven. En wat wil nou vanmorgen de beweging zijn onder dit onderdeel? Dat we naar Golgotha gedreven worden om daar eerlijk onze zonde te belijden. En dan wil de Heere God niet alleen dat we belijden. Hij wil ons zelfs vergeving schenken. Sterker nog, hij neemt ons mee aan het kruis om met hem te sterven. En dat doet pijn. Aan je eigen ik, aan dat willetje van ons mensen. Maar hij neemt ons ook mee uit het graf, door zijn geest, in de opstanding. En dan komt de wet weer met een andere betekenis. Dan wordt deze wet eigenlijk de weg die we moeten gaan. In de kracht van de heiland. Zullen we ons plaatsen aan de voet van de berg Sinaï? En hopelijk geleid worden door de Heilige Geest? God sprak tot Israël en over Israël ook tot ons. Ik ben de Heer uw God, die uit het Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, och nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. Eerst een moeilijk woord, dat betekent jaloers. Ik duld niemand naast me. Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en vierde lid dergenen die mij haten. Dus zonde trekt sporen. De barmhartigheid van God nog meer. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, leeg en zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, maar ook uw zoon niet. Nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is en er rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hij zette die dag apart. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat. Een gemeente houdt vast. Als de Heere God ons iets vraagt, dan geeft hij het eerst. Wat vraagt hij? Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Nou jongens, zeg het eens. Kun je die laatste zin begrijpen? Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat jullie het niet altijd begrijpen, dat is heel logisch. Maar dat wij als ouderen er vaak veel moeite mee hebben, is wel een kwalijke zaak. Want de liefde tot God en de liefde tot de naaste zijn niet te scheiden. Amen. Zullen we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u dat u ons hier samenbrengt met alle die thuis nu of later met ons verbonden zijn. Maar nog meer dank, Heere, dat u de eerste was. De opengeslagen Bijbel op deze kansel getuigde van. In feite het symbool, u was er al. Wat bent u toch een liefdevol God. Heer, u bent steeds weer op zoek naar ons mensen. Wat hebben we dat in de laatste maanden veel kunnen en mogen horen. U zoekt en u blijft zoeken. En u wil ook gevonden zijn door uw liefde, door uw genade. Heer, is dat nu praktijk geworden in deze laatste week die achter ons ligt? De eerste volle week in het nieuwe jaar? Studie is weer begonnen. Kinderen zijn weer naar school gegaan. Het werk erop gepakt. Gewone gang van zaken. Voor zover we van gewoon mogen spreken. Want elke dag is bijzonder. Elke handeling is bijzonder. Elk woord is bijzonder. Heere, wij danken u. Dat u ondanks alle onrust ook van de afgelopen week op wereldniveau. Ons nu de stiltende rust geeft in uw huis. Geef ons, Heer, het vette van uw huis te smaken. Maar ook de rust ervaren. Maar het kan ook door onrust verstoord worden. Omdat wij onszelf hebben meegedragen. Omdat wij de bagage bij ons hebben. Wat voor onrust kan zorg dragen. Omdat we midden in de samenleving staan en het ons niet onberoerd laat. Wat er gebeurt daar in het Midden-Oosten. Heren, er is zoveel wat ons bezighoudt. En we kunnen dat eigenlijk ook niet in één gebed allemaal bij u neerleggen. Want hier zijn meerdere gemeenteleden en meerdere die thuis meeluisteren of later. Maar dat is nu het mooie, het grootste. Dat we ook op deze kansen mogen weten dat u ieder kent. En weet wat er in ons leeft. Aan blijdschap en dankbaarheid. Het vreugde misschien weer naar school gegaan, het werk opgepakt, de studie, het leven, geboorte, ondersteuning, nabijheid, vertroosting, bemoediging. We mogen u daarvoor danken, loven en prijzen. Heere, mogen we ook komen met de vraag of u ons door de scan wil halen. Want wij hebben vast wel een beeld van onszelf. En sommigen kan dat heel neerslachtig zijn. Dat we depressief zijn van aard en karakter. Het kan dat moeilijk zijn. Heere, wil het juist nu ook licht zenden. Daar mag het over gaan in de preek. Maar dat we het juiste beeld krijgen van u over onszelf. Ook als we best wel stilletjes tevreden met onszelf zijn. We zeggen dat niet. Maar we denken het maar al te vaak. Want het kwaad ligt vaak bij een ander. Of daar begint het ook. Maar nu, vanmorgen, werden we voor u geplaatst. Die heilige God, hoog verheven, zonder zonde. Heren, haalt u mij door de scan? Beproef mij maar. Mijn hart, mijn gang van zaken, mijn daden. Doorzoek maar de weg die ik ging ook in het nieuwe jaar. Leg maar mijn oogmerk aan de dag. Waar gaat het mij om? Heren, geef dat we de breuklijn eerlijk mogen benoemen. Dat u ons voor de spiegel van de wet laat zien wie we zijn in uw ogen. En het is vele malen beter om dat nu te horen dan op de dag van uw wederkomst. In het uur van ons sterven. Nu is het nog genadetijd. Nu is het nog kairos, de gelegenheid. Het beslissend moment om de keuze te maken door uw genade. Daarom doe ons komen in een oprecht en eerlijk belijden. Maar dan ook uitzeggen, heren. Met een gebroken hart en een verslagen geest door uw geest bewerkt. Niet omdat het moet en omdat het zo vroom lijkt. Maar omdat het ons werkelijk raakt dat wij u op uw heilig hart hebben gestaan. Kom, heren, vergeef het ons genadig. Reinig ons en dompel ons onder in het bloed van het lam. Dat inderdaad die beweging gestalte kreeg onder de voorlezing van die bekende woorden uit Exodus 20. Dat er geleid werd in een Gogota, daar aangekomen zijn. Daar hangt hij. De Christus der Schriften, veroordeeld zonder zonde, onschuldig, en toch draagt hij de straf. Boet hij de schuld, blust hij de toorn. Heer, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Niet alleen vergeving, ook verzoening. De verhouding wil hersteld worden, maar ook de heiliging, de kracht van uw opstanding. Wij bidden u dan ook, geef ons in deze dienst, dit alles ervaren door uw genade en door uw geest. Werk maar in ons, spreek maar tot ons. Heldere, duidelijke taal, eerlijke taal, bemoedigende taal. Vermanend, maar ook de blijdschap. Ook daar mogen we mee geconfronteerd worden vanmorgen. Dat u ook met de kinderen zijn, jongens en meisjes, we zullen niet alles begrijpen. Maar laten we toch eerlijk blijven denken. Of we nu 4 zijn of 94. En alles wat daarvoor zit en daarboven zit. We hebben allemaal uw Heilige Geest nodig. En dat die Geest ons leidt in alle waarheid. En dat die Geest ons bij de hand neemt. Ter rechterzijde en ter linkerzijde. Ook dat mag worden verkondigd, Heren. U aan de ene zijde. Vader en uw Zoon aan de andere zijde. Het kan toch niet? Het kan toch eigenlijk niet? Maar de dichter bidt er wel om. En hij ervaart het ook. Wij bidden u, geef ons door uw geest te verstaan wat u door uw geest tot de gemeente te zeggen heeft. Zegen ons op de kansel en daaronder, thuis en nu, hier en later. Kom, barmhartige God, sla uw vleugels over ons uit in uw heiligdom en doe ons met veel verwondering zien. Zalf onze ogen, doorboor onze oren. En doe het maar met Maria bewaren, al wat er gesproken wordt, in ons hart. Zegen ons al te samen, ook als angst ons benauwen, als we ruimtevrees hebben, als we angstig zijn voor alles wat in ons bagage net hangt. Kom, Heren, geef innerlijke rust en vrede bij u, met u en door u, in Jezus' naam. Amen. Psalm 43, gemeente wil ik met u lezen, uit het Oude Testament en Johannes 8 uit het Nieuwe Testament. Ik lees u voor, Psalm 43, ik lees het anders met u. Vervolg van Psalm 42. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man van het bedrog en van het onrecht. Want gij zijt God, mijn sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat zij mij brengen tot de bergen uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging. En u met de harp loven. O God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Tot zover de eerste lezing. We houden de vinger er even bij, omdat de tekst uit dat gedeelte gekozen is. Johannes 8. De versen 12 tot en met 18. Dan geeft de Heer Jezus een zelfopenbaring. Johannes 8 vanaf vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: u getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zei tot hen: hoewel ik van mezelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mezelf getuigt. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Amen. Gemeente, de tekst van de prediking, zoals gezegd, Psalm 43, daarvan de versen 3 en 4. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging, en u met de harp loven. O God, mijn God. Amen. Gemeente, waarom deze psalm vanmorgen? Dat heeft met name deze reden. Ik ben nu sinds een jaar, met wat meer maanden, emeritus, heel veel begrafenissen geleid in mijn leven. En het kwam nog wel eens voor dat als de kist werd uitgedragen, wellicht uit de kerk of uit het gebouw, dan werd er gespeeld, dan ga ik op tot Gods altaar. Dat is natuurlijk een heel plechtig moment. Een heel indrukwekkend moment. Ik wil dan ook niemand pijn doen. Maar ik heb als het idee gekregen dat gemeenteleden denken dat is alleen voor dat moment. En jonge mensen, misschien is je oma ook met het lied begraven. Wat heerlijk als dat kon, kind van God begraven. Maar het is eigenlijk niet alleen een psalm voor dat moment. Het wil een bevestiging zijn van het leven. Dus psalm 43 is een levenslied. Wil in het volle leven gezongen worden. Ook dan ga ik op tot Gods altaren. Daarover straks meer. We gaan zingen onder begeleiding van onze organist. Hij heeft Psalm 24, dit past ook heel goed bij de preek, de versen 2 en 3. Psalm 24, vers 2 en 3, maar eerst nog de dienst erop veranderen. Er wordt vandaag gecollecteerd voor Gevangenzorg Nederland. Tweede collecte is voor de kerk. En aan de uitgang eveneens een collecte voor de kerk. Van harte aanbevolen bij u. Psalm 24, vers 2 en 3.
Gemeente, in antwoord op de preek willen we dan zingen. Psalm 43, vers 3, zend Heer uw licht en waarheid neder. En vers 4, dan ga ik op tot Gods altaar in. En ik hoop van harte dat het ons aller gebed is en ons aller levenslied mag zijn. Gemeente, hoe hebt u de afgelopen week ervaren? Veel bewogen week. Jongens en meisjes weer naar school, was het goed? Was de juf weer lief? Jij ook, hè? En de studie, jonge mensen, het werk, gezinsomstandigheden, misschien nog eenzelfde zware last. Want er is wat dat betreft niet veel veranderd wellicht. Dan wereldniveau, de dreiging, we gaan dat niet breed uitmeten. Maar het was wel spannend en het blijft nog spannend. Gemeente, een eerlijke vraag, hoe bent u zo die week ingegaan? Op eigen kracht? Ik zet mijn schouders er weer onder. Ik moet wel. Of ging u gearmd, met eerbied gezegd? Aan twee kanten. Aan de hand van de Vader. Aan de hand van de Zoon. Want daar komt het eigenlijk op neer. Waar wil deze oud-testamentische psalm naartoe? Geleid te worden, zoals Johannes 10 dat zegt, door de hand van de Vader, de Almachtige, en door de hand van de Zoon. Want psalm 43 is een ontzettend rijke psalm met een heerlijke boodschap. Boodschap, jongens en meisjes, die eigenlijk het kerstfeest concreet gestalte geeft. Want dat zijn we toch niet vergeten, hè? Dat we laatst kerstfeest hebben gevierd met elkaar. De rijke boodschap is uitgedragen. Dat de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is, mens geworden is, om ons zalig te maken. Niet zomaar een sausje over ons leven te geven, maar echt zalig maken is van de ene uiterste naar het andere uiterste te geleiden. Van de duisternis naar het licht van het leven. De Heer Jezus is niet maar voor een paar dagen naar deze aarde gekomen. Dat doet de samenleving wel, hè? Die heeft alles opgeruimd aan kerstversieringen. De kerk toch niet? Wij als gemeente toch niet, gemeente? Hoe is het? Het kerstevangelie, klinkt het door? In Psalm 43 wel, zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. De dichter van Psalm 43 gaat ons daarin voor. Zijn situatie is bepaald niet gemakkelijk. Integendeel, hij wordt omgeven door mensen die hem het leven goed moeilijk maken. De man van het bedrog en de man van het onrecht, die halen het bloed onder zijn nagels vandaan. Die maken het leven zuur. Het volk zelfs, het volk, moet u nagaan, het volk dat hem hard en genadeloos jent, drukt hem te neer. En dan gaat hij in het zwart. Niet zozeer vanwege zijn zonde, maar vanwege de onderdrukking van de vijand. Dat is geen gemakkelijke situatie. Golven beukten tegen zijn levensscheepje. Gebeden met bange waaromvragen sloegen op hun beurt als golven tegen Gods troon. Dat kan, hè? De golven beuken tegen jouw levensscheepje, die van u en van mij. Maar intussen ook, door middel van die waarom-vragen, tegen Gods troon. De man wordt door elkaar geslingerd. Hij is gedeeld, in zekere zin gespleten. Hoor maar, het ene moment belijdt hij, u bent de God van mijn sterkte. U bent mijn God, van mijn sterkte. En tegelijkertijd zegt hij, waarom verstoot u me dan? Kent u dat? Waarom wijst u mij af en ga ik in het zwart vanwege die vijand die mij plaagt? Verenig mijn hart tot de vrezen van mijn naam. Die psalm kennen we, die tekst. Dat past ook hier. Gedeeld. Gedeeldheid. Kent u het? Ene kant. Het willen schuilen, het belijden, u bent de God van mijn sterkte. En aan de andere kant, begrijpen we God niet? En waarom wijst u mij af? Dat lijkt een tegenstelling. Maar het komt wel in één hart voor. Eigenlijk heel bijzonder. Gemeente, hier hebben we met een man te maken die eerlijk durft te zeggen wat er in zijn hart leeft. Durft u dat ook? Durft u dat ook? Dat mag, hè? Dat komen we tegen in Psalm 88 en op alle plaatsen, Psalm 80. Het gaat soms heel diep in die psalmen. Maar toch, u bent de God van mijn heil. Hoe bent u opgevoed? Hopelijk met diep ontzag voor de Heer. Laat dat zo zijn. Laat het zo blijven. Maar dat wil niet zeggen, jongelui, dat we de Heere God niet mogen aanlopen als een waterstroom met alles wat in ons leeft. Ook die vragen, die bange vragen, die waarom vragen, dat we daarmee komen voor Gods troon. Want de Heere God heeft liever dat je ze stilt, dan dat je straks die deur dicht doet en zegt, ik begrijp God niet, dit was mijn laatste dienst. En bij velen is dat gebeurd. Dat wil de Heere niet. Hij wil dat u komt met uw innerlijk, met uw worsteling, met uw strijd. En hopelijk ook eerst met die belijdenis. U bent de God van mijn sterkte. Verenig mijn hart. Ook al is het gedeelte gespleten. Maar gemeente, als u dan zo dat mogen beleven, want de Heere God heeft geen stokken en blokken geschapen. Maar eerlijk in die worsteling, dan moeten we er wel rekening mee houden dat de Heere God ook met ons aan de gang gaat, hè? Daar moeten we wel rekening mee houden. Kijk maar naar de dichter. Dan merk je duidelijk dat er bij de dichter wat gebeurt. Hij bidt dat God hem recht verschaft. Nou, dat hebben wij ook gebeden. Ik heb in de tijd in Kooitwijkerbroek gestaan, dus je hebt misschien dat gevolgd. Het heeft mij ook teleurgesteld. Maar goed, we moeten een boek maar dicht doen, zei ik. Dat God hem recht verschaft. Dat God voor zijn zaak vecht. Heel logisch zouden we zeggen. Zoals wij mogen bidden dat de Heer ons van dat en dat wat ons benauwt bevrijdt. Verlos mij ervan. Maar toch blijft hij niet in het gebed steken. Er gebeurt iets met hem. Wat dan? Voelt u het? De God van mijn sterkte? Waarom vragen? Er gebeurt iets. In dat bidden, in dat belijden, gaat de geest van God aan het werk. En dan raakt hij onder de indruk van Gods grootheid. En daardoor realiseert hij hoe klein hij eigenlijk zelf is en hoe beperkt zijn denken is en zijn inzicht. Hij gaat zichzelf beter leren kennen. En dat verandert zijn situatie. Hij verlangt niet langer naar rechtsverschaffing. Niet langer doe mij recht, o God. Nee, hij koestert nog minder zijn nood. Wat wij ook wel eens kunnen doen. O God, doe mij recht. Nee. Hij bidt tot de God van zijn sterkte. En dan waait zijn gebed uit naar twee lagen. Naar twee diepere lagen. Het eerste is wat hij aan God vraagt, dat hij hem leidt. Zend Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Hij wil concreet in het licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen. En aan zijn hand gaan. Zoals een kind dat doet. Maar op een gegeven moment doe je dat niet meer, hè, jongens. Ga je loslopen, weer loslopen. Niet meer mama een hand geven. Op avontuur uit. Een kind doet het. Maar wij als ouderen zijn er ook niet mis van, geloof ik, hè. Eigen gang gaan. Nee, zend uw licht en uw waarheid. Ik wil maar alleen in de bundel van Gods licht wandelen. Ik wil alleen maar aan zijn hand gaan, zegt deze dichter. Hij wil door God geleid worden. Dan spoelen we even terug naar u en naar jou en naar mij. Is dat echt ook mijn wens geweest de afgelopen week? Hebben we dat gebeden voor het wereldgebeuren?
Dat die leiders der volken nou eens niet hun eigen plannen bedenken. Maar dat ze bidden om licht en waarheid. En dat ze aan Gods hand gaan. En dan niet langer gedachten van wraak. Nee, dat niet meer. Hij wil door God gekoesterd en gevoed worden. En dat is nu veel belangrijker voor hem dan de wraak tegenover de mensen die hem zo slecht behandelden. En dan? Ja, dan gaat hij iets zien. Dan komt hij tot de conclusie dat hij zelf ook niet bepaald zonder zonde is. En dat hij Gods verzoening op het altaar via het offer nodig heeft. Via dat offer op een altaar nodig heeft. Doe mij recht, o God. Dat verflauwt iets. Nee. De intieme omgang met zijn God, dat is zijn verlangen nu. Daar gaat het om. En dat geeft hem zelfs vreugde. En jongelui, dan komen we straks aan het eind van de preek onovertroffen vreugde. Kom ik zo terug. Nou, eerst naar die tweede laag. Om even de structuur van de preek duidelijk te houden. Die tweede, diepere laag, die vinden we in vers 5. Moet eens meekijken. Wat doet hij daar? Veel mensen spreken over zichzelf. Daar word je soms moe van. En het helpt je ook ten diepste niet. Het kan goed zijn hoor om je hart eens te luchten. Bij je dominee of bij de wijkhouderling of bij iemand anders. Dat moet u ook doen. Dat wil ik niet ontkennen. Dat is heel belangrijk. Niet opkroppen. Maar als het pastoraat al goed werkt en de Heilige Geest komt daarin over, gemeente, dan blijven we niet over onszelf spreken, maar dan gaan we ook onszelf aanspreken. Tegen onszelf spreken. De dichter neemt zichzelf onder handen. Hij spreekt tot zichzelf. Wat zegt hij dan? Wat ben je toch naar jezelf gekeerd, man? Wat ben je toch bedroefd, mijn ziel? Wat ben je toch onrustig in mij? Vestig je hoop nou toch weer eens op God. En dan dat treffende vervolg. Eens zal ik u weer loven. Want bij u is er volkomen menigvuldige verlossing. U bent mijn God. De God die mij ziet. De God die mijn ziel bevrijdt. Die mij vreugde geeft. Die mij leiding geeft. Die mij op de benen houdt. Ook al kan ik niet lopen. Gemeente, zoals het uit de tekst blijkt, willen we ons richten op onze tekst. En dan bidt de dichter in feite om vier dingen. Even aandachtspunten voor u, om de preek nog te kunnen onthouden. Maar het is gewoon af, loopt parallel met de tekst. Hij vraagt eerst om licht en waarheid, 1. Nou, is niet zo moeilijk, hè? Hij vraagt om naar Gods woning geleid te worden en dan tot bij het altaar te mogen komen. Nou, kunnen we ook onthouden, denk ik. Dan bidt hij om God te ervaren als een hoogste vreugde. En dan amen? Nee. Ten slotte bidt hij dan om die vreugde ook met anderen te mogen delen. Kunt u het vasthouden? Gebed om licht en waarheid. Gebed om naar de woning geleid te worden tot in bij het altaar. Hij bidt om God te ervaren als de hoogste vreugde, de bron van hoogste vreugde. En dat hij die vreugde ook mag delen. Zend uw licht en uw waarheid. Jongens, hebben jullie een fijn kerstfeest gevierd? Over het licht gezongen, gesproken, misschien wel een tekst opgezegd? Kerstfeest is het feest van het licht. Ja, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon. Straalt volk bij volk in ogen. Daar moest ik van de week nog eens aan denken. Aan die lofzang. Straalt volk bij volk in de ogen. Want het heeft wel gespannen, hè? Kun je alleen maar bidden. Heere, kom. Laat de wapens rusten. En laat uw woord spreken. En zend uw licht en waarheid. Voor elk die de duister dwaalt, verstrek deze zon een helder licht.
voor elk, dus ook in Iran, maar ook in Amerika en ook in China.
Nou, zegt een kind onder ons, maar wacht eens even, dominee, we hebben het over Psalm 43, dat is ver voor kerstfeest, dus die mensen hadden helemaal geen kerstfeest gevierd. Nee, dat is waar. Dat is waar.
En daarom zijn wij eigenlijk mensen die heel veel meer genade van de Heere God ontvangen. Want wij weten dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben.
Licht, dat is de Heer Jezus. Maar daar heb ik eerst mijn taak om te vertellen wat licht in het Oude Testament is.
Nou, licht in het Oude Testament is met name een uitdrukking voor zaligheid. Voor heil. Voor vrede. Voor wijsheid. Dat God om je heen is. In je woont. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen?
Licht geeft leven, gemeente. Licht is leven. Licht geeft, hou vast. Licht baant een weg. Denk aan de jongens. Wanneer een dropping houdt. Ik heb ze ook meermalen meegemaakt met de jongens uit Huizen. Waar uw dominee gestaan heeft, van Rossum. Die heb ik nog gekend. En dan gingen met 80 jongens op pad. En er waren echt van de jongens aan met een grote mond, even voor de kinderen, dat ze ook de preek begrijpen. Maar dan s'avonds als we een borstspel hadden, en dan was het een beetje zo dat andere leidinggevenden weer wat rare geluiden maakten, of wat andere kleren hadden aangetrokken. En dan zei zo'n jongetje met zo'n groot mondje, Jan, mag ik je hand vasthouden? Mag ik je hand vasthouden? Hoor je het, jongelui? We kunnen soms zo groot in de mond zijn, hè. Maar licht is nodig. Of mag de lantaarn, je zaklantaarn even aan, want ik vind het toch wel een beetje benauwend hier. God is mijn licht, mijn heil. Gemeente, het is zo'n mooie psalm, psalm 43 als vervolg van 42 natuurlijk ook overbekend. Licht in dagen van tegenspoed, licht in dagen van gemis en verdriet. Want wat troost u, het bezoek van mensen, ja. En die gaan weer weg. Maar dat Gods vriendelijk aangezicht met licht naar u toegebogen is. In het gemis en in het verdriet. In de duisternis, in het bestaan zo donker. Misschien gaat u ook wel gebukt onder valsheid. Misschien kijken ze u wel bij uw werk weg en zijn ze bezig om u aan de kant te zetten, want u voldoet niet helemaal meer. Dat komt allemaal tegen, dat horen we terug in het pastoraat. Nou, dan komt deze psalm ook wel heel dichtbij. Licht in dagen dat mensen onrecht u aandoen. Maar stop ik dan? Soms wel, hè, als je de gesprekken in het pastoraat beluistert. Gaat het vaak over deze dingen. Gemis, verdriet, tegenspoed. Mag hoor, moet u doen. Maar heb ik nou zoveel mensen gehoord over de donkerheid van de zonde? Het onrecht in eigen hart? Zend u licht in de donkerheid van mijn hart? In het onrecht dat ik heb aangedaan? Zend u licht? Gemeente, willen we in het volle licht van de zonde en gerechtigheid staan? De dichter bid, doe mij recht, o God. Maar de Heere God ging met hem aan de gang en hij ging steeds meer zijn eigen zonde zien. Zijn eigen duisternis zien. Zijn eigen beperktheden, zijn eigen onmogelijkheden. Hij kan zijn leidsman niet zijn. Hij vertrouwt niet op eigen inzichten. Hij vertrouwt niet op eigen kundigheden. En hij vertrouwt niet op eigen vaardigheden. Voelt u? Wat hebben we dat nodig in onze maatschappij, in Den Haag, maar ook op wereldniveau? Nou is niet vertrouwen op eigen inzichten, niet vertrouwen op eigen kundigheden en vaardigheden. Maar heren, zend uw licht. En waarheid. Licht op uw pad. Niet minder om licht in zijn ogen. Maar hij vraagt ook om licht in de ogen van het hart. Jongens, wat is dat? Heb jouw hart ook ogen? Nee, hè?
Maar waarom zeg ik dan? Nou, gemeente, om dit duidelijk te maken. Hij bidt om licht in de ogen van zijn hart, om de werkelijkheid te zien. Waar gaat het om? Nou, daar zijn we achter gekomen, hè. Die vliegtuig is toch uit de lucht geschoten. Ze hebben dat toch herkend. Ja. Licht in de ogen van het hart om de werkelijkheid te doorgronden. Wat er gaande is op wereldniveau. Maar we blijven maar even bij onszelf. Gemeente, om achter de dingen te zien in ons eigen leven. Waar gaat het om? Stel mijn oogmerk in de dag. Dat wij ons niet laten leiden door illusies. Door eigen gedachten of eigen waandenkbeelden. Zend uw licht en uw waarheid. Dat ik de helderheid van vandaag aan de dag onder ogen zie. Wie ik ben in uw ogen. Hoe ik sta in mijn leven. Hoe u dat ziet. Maar gelukkig heeft dat woord ook nog een andere betekenis. Trouw. Waarheid wordt vaak met trouw vertaald. Maar de dichter kent zijn eigen ontrouw. En daarom bidt u, zend u uw trouw. Want ik kan niet op eigen krachten leunen. Want ik ben ontrouw. Ik heb zo'n hang naar de onwaarheid en helemaal de neiging vanuit mezelf naar leugen en bedrog. Zeker had er ook onder te lijden. Doe mij recht, o God. Maar voelt u de dichter kleiner worden? Naarmate hij met zichzelf geconfronteerd wordt. En intussen wordt hij uitgedreven. Naar die God. Die hij beleed. U bent de bron van mijn sterkte, van mijn kracht. U bent die God op wie ik aan kan, die niet liegen kan. Nou, dat is ook met kerst bezongen. Zend uw licht, zend uw waarheid, de trouw. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Gemeente, nogmaals. Laten we toch de boodschap van kerst laten doorklinken. Een dubbele geleide. Heb je kerst gevierd hier in de kerk? Ik denk het wel, hè, met de zondagsschoolkinderen. En dan zie ik oma binnenkomen. Die wil dat toch natuurlijk meemaken. Oma kan moeilijk lopen. De rollator wordt daar in de hal geparkeerd. Een dochter en kleindochter geven oma een hand. Ik zeg het even voor de kinderen, dat ze de preek onthouden. En zo kwam oma binnen. Ziet u het voor u? Oma zegt, ik kan niet alleen. Dan val ik. Gemeente, wat een romantisch beeld, maar zo is het niet bedoeld. Maar wel om de preek bij de kinderen ook over te brengen. Dat kan alleen de Heilige Geest, maar soms heb je beelden nodig. Aan de arm van dochter en kleindochter. Oma. En daar bent u blij mee. Gemeente, misschien moet u knieoperatie ondergaan. Heupoperatie, 6 weken met 2 stokken, hè. Gebruik ze. Doe dat. Hier gaat het niet over 6 weken. Hier gaat het niet over een kerstbijeenkomst. Hier gaat het over alle dagen van ons leven. Bidt u mee? Met Johannes 10. Vader, grijpt u mijn hand. De rechterhand. U de schepper. Magnifiek, hè? Moet u straks eens lezen aan tafel. Johannes 10. Er wordt over die 2 handen van God gesproken. En de Zoon, die de Verlosser is. Aan 2 handen, gemeente. Na zo'n benauwende week als die achter ons ligt. Want het had ook heel anders kunnen uitpakken. Zo verder. Aan 2 handen. Met je studie, met je werk en wat niet al. En dan vraagt hij om naar Gods woning geleid te worden tot bij het altaar te mogen komen. De dichter wil naar Jeruzalem, gemeente. Daar bevindt de heilige berg zich. En door de nood is hij ver van verwijderd, weggevlucht. Maar dan heeft hij geen vrede met die situatie. Hij wil terug naar de berg van Gods heiligheid. Naar Gods woningen. En dan naar het altaar van God. Mijn oogmerk, stel dat voor ogen, God. Nou, de dichter heeft het hoor. Hij heeft een duidelijk doel. Hij wil er geleiden. Ter rechter en ter linkerzijde. Want hij weet dat hij vanuit zichzelf niet op die heilige berg komt. Dat ze mij brengen. Nou, even een voorbeeld. Ziekenhuis. Dan willen we gauw naar huis, hè. Wat kan je verlangen naar huis? Nou, verlangt de dichter net als iemand die in het ziekenhuis ligt naar Jeruzalem? Nou, het is meer dan dat. Hij verlangt naar God. Hij heeft heimwee naar de verbondenheid en de gemeenschap met hem. Maar hij beseft dat hij niet zomaar tot God kan naderen. We hebben het gezongen, gemeente. Wie klimt dan de berg des Heer op? En wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En dan komt het. De man die rein van hart en hand, zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog heeft pleegd in zijn ede. Wat doet de dichter nu? Hij verheft zich niet meer boven die tegenpartij. Boven de mensen die hem verdrukken. Nee, hij is niet beter. Ook hij kan God niet onder ogen komen. Hij durft zomaar niet die berg te beklimmen. Hij is niet de man die frank en fier naar God toestapt van, hier ben ik. Hier ben ik. Gemeente, leeft dat nog? Die heiligheid van God. Het besef van het Oude Testament, wie kan God zien en leven? De heilige gloed van Gods toren over onze zonden zouden hem en ons moeten verteren, toch? Zend uw licht in de waarheid, dat die mij leiden. Geef mij uw gunst. Kom u zelf over, pakt u mij bij de hand. En aan uw hand wil ik gaan. En wat gebeurt er nou, jongelui? In Psalm 43 zie je de dichter als het ware achter Christus kruipen. Achter het kind van Bethlehem kruipen. Achter hem die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Alleen aan zijn hand durft hij te naderen. Mag ik het zo nieuwtestamentisch doortrekken? Anders niet. Alleen aan zijn hand. Dat is een rijke gedachte. Want tegenwoordig kom je het wel eens tegen. En je hoort het al te vaak. Iedereen mag komen, dat is waar. Amen. Iedereen mag komen zoals die is. Dat zeg ik ook amen op. Maar gemeente, laten we wel vasthouden wie die God is, hè. Zo hoog, heilig, verheven, zonder zonde, die een ontoegankelijk licht bewoont. Speur ik het terecht als ik zeg dat er een onderwaardering is van de heilige God? En dat het soms ook geproclameerd wordt. We kunnen het genade niet te breed en te ruim voorstellen. Houd me van. Gemeente, dat wil ik graag ook verkondigen. Maar ook dit. Zonder tussenkomst is de Heer een heilige gloed. Zonder tussenkomst van Christus is de Heer een heilige gloed en een verterend vuur. De dichter weet maar al te goed, daarom wil hij naar Gods woning en naar het altaar. Hij wil naar het altaar. En eenmaal op die berg gekomen, aangekomen, ziet hij die woning en we hebben het gezongen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Prachtig, hè? Maar dat wil niet meer. En dat mag, jongelui. Ouderen, u mag meer vragen. Bekommerden onder ons, u mag meer vragen. De Heere God wordt niet moe van uw vraag. Wel als u blijft zeggen, ja maar. Och, mocht ik. Ja, wat dan? Nu, hij wil naar binnen. Hij wil in het heiligdom. In Gods woningen wil hij zijn. Woningen. Meervoud. Zal dat er zomaar staan? Nee, dat heeft te maken met de bekommerde onder ons. U die zegt, er is geen plaats voor mij bij God. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Waar houdt u dat vandaan? Er is wel plaats voor u. Alleen u ontzegt uzelf die plaats. Maar hoor eens. Dat is niet zomaar gemakkelijk. Hij wil naar het altaar. Wilt u dat ook? Het altaar. Daar wil hij zijn. Dat is de plaats waar de offers werden gebracht, jongens. Waar het bloed vloeide. Waar de verzoening gedaan werd voor de zondige mens. En waar God ook bevestigde dat hij de zonde wil vergeven. Ziet u die dichter gaan in gedachten? Hij gaat naar Gods altaar. Eerst naar het brandofferaltaar. In de voorhof. Want hij beseft maar al te goed dat hij niet zonder bij het brandofferaltaar geweest te zijn en geofferd te hebben, Gods woning binnen te gaan. Nou, hoe moeten we dat nou toepassen naar het nu? Hoef je de dichter niet letterlijk te volgen? De tempel is er niet meer, dus het kan gewoon ook niet meer. Maar toch zijn daarmee de achterliggende gedachten niet verloren gegaan. Nee, gemeente, hoor eens. We mogen letten op de vervulling in Christus, zijn bloed heeft gevloeid. Op Golgotha. Nu mag er geen bloed meer vloeien. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Het ene offer van Christus is volmaakt tot in eeuwigheid. En dat het offer gebracht is, wil niet zeggen dat we om hem heen kunnen. Golgotha. Welke plaats neemt hij in uw leven? Het altaar. Voor de predikant werd, heb ik nog op een gemeentehuis gewerkt. En ook de afdeling verkeerszaken, juridische kant ervan. Er kwamen rotondes in gebruik. Dat is mooi, hè? Hoef niet te wachten voor het rode licht, jongelui. Kun je zo weer door. Nou, met eerbied. Ik heb wel eens het idee dat wij Golgotha, dat er ook een rotonde van maken. Eromheen. Dan komen we er niet. Golgotha is een kruispunt, letterlijk. Kruispunt. Om Golgotha te blijven rijden, lopen, komen we er niet. Geweten te hebben dat Christus daar gehangen heeft aan het vloekhout is niet genoeg. Het Golgotha is kruispunt. Zonder Golgotha aangedaan te hebben en op onze knieën terechtgekomen zijn, aan zijn voeten doorboord en wel, komen we Gods woning niet binnen. Zonder verzoening door Christus bloed is er geen toegang tot de Vader en zijn huis. Is de verzoening met de heilige God geeft rust en vrede. Eerst dat geeft rust. Als op de knieën terechtkomen, hem zien hangen daar. Dat wil de dichter. De dichter combineert dat op een hele mooie wijze, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar de God van mijn blijdschap, mijn vreugde. Gemeente, wat mooi is het om dienaar van het woord te zijn, hè? En niet een dienaar van tradities. Alhoewel dat woord heel veel tradities bevat, gelukkig. Maar had u het uitgedacht? Altaar en blijdschap? Had uw dominee deze psalm kunnen schrijven? Ik niet hoor. En hij ook niet, denk ik. Want we hadden dat niet met elkaar verbonden. Altaar en blijdschap. Dat wordt in psalm 43 verbonden met elkaar. We hebben het woord te bedienen vanmorgen. Een altaar veronderstelt, zegt u, schuldbesef. En een schuld belijden in ootmoed, dat is waar, gemeente. De hand leggen op het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, veronderstelt een gebroken hart en een verslagen geest. Amen, zeggen we dan erop. Zo is het ook. En dan toch, blijdschap. Hoe kan dat nou? Nou, de dichter weet dat juist de verzoening met God hem blijdschap geeft. Jongelui, dat geeft jou en ook de ouderen en mij en de kleintjes blijdschap. Alleen de verzoening met Christus. De rest is allemaal feestneuzenblijdschap. Luchtbellenblijdschap. Bestaat niet echt. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Die mij vrijgekocht heeft en verlost heeft uit de klauwen van de boze. Hier gaat het om. En als je dat beseft, je investeert vanmorgen in heerlijke dingen door Gods genade. God wil die investering omzetten in vreugde ook. En dat bidt hij ook. Ten derde, om God te ervaren als een hoogste vreugde.
Ik denk dat de dichter geen moeite had om Simeon in de tempel bij te vallen. Nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want uw ogen hebben mijn zaligheid gezien. Vrede, blijdschap, omdat hij Christus gezien heeft, de zaligheid gezien heeft, de verzoening gezien heeft. Wat hebben we veel voor, hè? De Bijbelschrijvers. Op Simeon ook, hij heeft niet op Golgotha gestaan. Ze wisten nog niet welke weg de Heere zou gaan en dat het licht door de macht en de duisternis zou worden overvallen. Ik ben het licht der wereld, maar Christus heeft op dat moment zo last van de macht en de duisternis. Toen al, toen hij dit woord uitsprak. Maar het werd allerheftig toen hij aan de kruis werd geslagen. Simeon, de dichter van Psalm 43, kon er niet goed overzien dat hij die de weg, de waarheid en het leven is, zou worden opengebroken, die weg. En dat hij die de waarheid is door een leugen aan het kruis houdt, zou worden geslagen. En dat hij die het leven is, de dood ingejaagd werd. Wij weten des te beter. Duisternis en leugen hebben de Heer aan het kruis doen slaan. Maar juist langs deze weg heeft hij de duisternis en de leugens ontmaskerd. En van kracht beroofd. Achter de kribben zien we het kruis van Golgotha oprijzen. Die weg is het licht gegaan. Van kribben naar kruis. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Gemeente, we gaan afronden. Gaat u mee? Leid me naar Golgotha. Het kruispunt, hè? We blijven niet op de rotonde steken. Oh, hier ligt die rotonde, vlak bij de ingang. Daar ben ik net overheen gekomen. Nou, dan onthoudt u dat, deze preek, voor altijd, hoop ik. Geen rotonde. Kruispunt. Maar op Golgotha aankomen, ja, door Gods geest. Niet vanuit jezelf. Met een toeristische reis naar Israël. Dat is mooi, maar het zegt ook niet alles. Wie op Golgotha aankomt, buigt zijn hoofd. Beleidt zijn zonde. En dan word je stil. Heel stil. Even beseffen wat in het avondmaalsformulier staat. Dan als tussen haakjes ook nog. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat moet je even, ja, dat moet gewoon even op het papier geschreven worden. En op het aanrecht gelegd worden. Of bij je bed gelegd worden. Hij voor mij, dat ik anders in de eeuwige toren zou moeten wegzakken. Gemeente, dat is niet alleen de tekst voor op het sterfbed in een ziekbed. Maar dat is nu de tekst die in ons gelegd wil worden. En wat gebeurt er dan als zo'n tekst landt? Word je dan benauwd? Nee, dan word je blij. Dan word je dankbaar. Dan word je vreugdevol. God, de blijdschap van mijn verheuging. Dat staat er in Psalm 43. Daar kunnen we niet omheen, gemeente. Dat moeten de jongelui weten. Jongelui, dat je hier bent. Hier ben je bij de bron van blijdschap. De God van mijn blijdschap. De God van mijn verheuging. God is mijn hoogste vreugde. Zien we de ontwikkeling in deze psalm? Zien we de ontwikkeling bij de dichter? Herken het maar, herkenbaar toch? Of zoeken wij nog de vreugde bij iets anders? En natuurlijk, er is veel wat ons vreugde geeft, laten we dat ook zeggen. Er is veel wat ons blijdschap geeft, laten we dat ook benoemen. En nou niet zo mopperen altijd, van dit en dat. Wat hebben we nog veel, wat ontvangen we veel, in tegenstelling tot vele andere landen. Maar de ultieme vreugde. En jongelui, dan zei ik het vroeger op catechisatie ook. Wat is het nou wat jou blij maakt in je leven? Waslijst. Wat is het wat je blij maakt in leven en sterven? Sommigen hadden het niet even door dat dat sterven erbij kwam. Weer diezelfde waslijst. En dan ging je bespreken met je catechisanten. Sterven. Zo'n mooie auto. Zo'n prachtig huis. Zo'n heerlijke wintersport. Het valt allemaal weg. De ultieme vreugde is dat je weet dat God voor je is. En dat zijn toorn is afgewend op zijn Zoon Jezus Christus. En als je dat hebt ontvangen, dan wil je dat ook delen. Vierde aandachtspunt, heel kort. Delen. De dichter wil van het brandofferaltaar naar het reukofferaltaar in het heilige. En daar gaat het hem om. Dat is het doel van zijn leven. Dat is zijn doel. God loven. Daartoe is hij geschapen. Dan ga ik op tot Gods altaren, gemeente. Begrijpt u mij? Inleidend woord nu. Prachtig als dat gespeeld kan worden. Wat indrukwekkend. Wat geeft dat een hele warme gedachte. Dan gaan we het lichaam van oma begraven. Maar de ziel van oma, als een kind van God mag zijn, is al lang bij God. Vertel dat aan uw kinderen. Zeg dat ook wat er in een rouwdienst gebeurt. En zeg ook vooral wat eraan vooraf gaat. Het sterven, gemeente. Laten we onze jeugd niet in het duister. Ook die twee wegen verkondigen. Zonder God geen toekomst. Zonder Christus geen heil. Maar in hem gaan we slapen. Ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Maar nu al. We zijn geschapen, gemeente, om de Heere met de harp te loven. Wie door God geleid wordt, diens leven is niet zinloos. Ook niet doelloos. Hoe hoog de golven van de beproeving ook kunnen slaan. God loven is ons hoogste doel, zegt Calvijn. God loven is ons hoogste doel. Hier op aarde, hè? Op aarde hebben we het over. Als voorbereiding op het eeuwige loven en prijs in de hemelse heerlijkheid. Ja, zegt iemand, maar wie is er die dat pijl bereikt? De dichter van Psalm 43, we hebben die tweede diepe laag al even aangehaald. Maar wat is een psalm toch eerlijk? Gemeente, nu gaan we de preek niet doorhalen. Maar gaan we heel eerlijk het u ook voorhouden. Want dat hoge pijl, jongelui. Dat houden wij niet altijd vast, God wel. En God wil ons vasthouden. Volgende week hoop ik te preken, met die preek ben ik bezig. Het staat in de grondverf. Dat Jezus wandelt over de golven. En Petrus kan dat ook. Dat is nou die gave uit 1 Korinthe 12. De gave van het geloof dat je op het water kan lopen. Totdat hij die golven gaat zien. En dat gebeurt hier, hè. Wat buigt u neder, mijn ziel? Wat bent u onrustig op mij? En wat doet de dichter dan? Wat Petrus eigenlijk ook vermaand wordt. Hoop op God, zie op mij, Petrus. Kom nou. Je was goed bezig. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Niet de leugen en de bedrog hebben het laatste woord. Met de werkers der ongerechtigheid zal worden afgerekend. En dat moet ons haasten, om nu alle leugen en bedrog in ons eigen hart aan de Heere te belijden en te bidden dat wij aan de armen van God, de Vader en de Zoon gaan. Geleid door het licht, geleid door de waarheid, geleid naar het altaar van de verzoening, leven door en aan de hand van de grote herder. Misschien niet altijd, ik ken u verder niet, niet altijd grazige weiden. Ja, van iemand weet ik dat dat inderdaad niet altijd makkelijk is. En toch misschien ook wel grazige weiden. Juist omdat je in de grootste nood de bijstand van de Heer ervaart. Kan ook wel eens anders zijn even. Dat hij ver weg lijkt. Nou, dan heb je onderwijs gekregen. Heer, u bent de God van mijn sterkte. En toch begrijp ik u even niet. Waarom verstoot u me dan? Voelt u de handen trekken? Zoals een papa doet het en een mama vooral. Hier blijven. Hier blijven. Voelt u de handen van de Vader? De handen van de Zoon? Ik hou je vast. Ik trek je misschien voor het eerst vanmorgen. Ik hou je vast. En ga aan mijn hand. Totdat we aankomen. Bij het huis. De vele woningen. Waar Christus heen gegaan is om ons een plaats te bereiden. Zend hier uw licht. Jaweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Getrouwe God, zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden op alle baan, totdat ik eeuwig in uw huis mag aankomen. Om dan u eeuwig met de harp te loven. Is het ook uw gebed? Jou, van jou en van mij? Amen. We willen samen bidden, voorbeden doen en ook dankzegging. Voorbeden voor mevrouw Verkerk, senior uit Bodegraven, die deze week een operatie aan de endeldarm krijgt. Voorbeden en dankzegging voor Ernst en Johanna Bogert vanuit Driebruggen, bij wie dinsdag 7 januari een dochtertje werd geboren. Cecilia Johanna, haar roepnaam is Cecilia. Ze is het zusje van Wilbert, Sarah, Simon en Josephine, zei ze de kerk. Mooi om dan je eigen naam te horen roepen. Kijk eens, daar zit die gelukkige vader. En de kinders. Gefeliciteerd. Voorbeden voor mevrouw de Groen van de Klooster, die na een hartinfarct in het ziekenhuis opgenomen is geweest. Voorbeden voor echtpaar de Zwart, Hoogeind, in verband met het overlijden van moeder en schoonmoeder. En voorbeden voor echtpaar Buis. Ze hopen deze week weer naar Singapore te vertrekken en laten meerdere familieleden in zorgelijke omstandigheden in Nederland achter. Nu familie Buis, ik hoop van harte dat u deze psalm in ieder geval meeneemt naar Singapore. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u dat u ons onderwijs gaf vanuit die eeuwenoude psalm. Wat was het herkenbaar, doe mij recht, o God. We hebben ook wel eens zaken dat we denken, doe mij recht, o God. Spreek nou eens eerlijk uit hoe de zaken liggen. Maar dat is niet altijd het geval. Heere, dat zal straks blijken als u wederkomt. Maar bovendien, dat is niet het allerbelangrijkste, want dan gaat het weer om ons eigen ik en om onze zaak, dat we gelijk willen hebben. Nee, de boodschap was veel mooier vanmorgen. Deze boodschap die getuigt van dat hij eerlijk met zijn bange waarom vragen tot de troon van uw genade naderde. En wat die golven beukten tegen zijn levensscheepje aan, maar ook tegen de troon van u. En toen ging de geest vaardig over hem worden. Het wordt niet vermeld, maar het is wel zo bedoeld. Heerde, dat hij zichzelf ging zien. En wat komt er dan? Een prachtige lijn naar voren eerst. Dat gebed, die ene laag, zendt Heer uw licht en waarheid neder. En die andere laag, niet langer over jezelf spreken, word je op de duur zelfs moe van. Maar tot jezelf en jezelf onder handen nemen. En dan vooral zien op Christus door uw genade. Heere, geef ons de gang. Zend Heer uw licht en waarheid neder. U de getrouwe God, de bron van alle licht. Kom met uw heil. Kom met uw zaligheid. Laten we toch blijvend in het licht mogen wandelen. En dat het anders vanmorgen zo gebeurde, waar we nog onbekeerd leven, dat nu het zo op ons afkwam en dat we hoorden, in die duisternis kan ik niet leven, nog minder sterven en dan ga ik niet op tot Gods altaren. Dan is daar eeuwige vroeging en pijniging. Kom, Heere, word ons maar te machtig. Verdrijf alle duisternis van de zonde van tegenspoed en nood. En geef uw licht. En dat we de werkelijkheid voor ogen zien. Dat we achter de dingen zien. De waarheid, de trouw van u zien tegenover onze eigen ontrouw. En leid ons maar naar uw woningen. Er is plek, meervoud. We mogen niet zeggen dat het niet voor ons is. Dat doen we u niet geen recht meer aan. Dat lijkt vroom, maar het is niet vroom. Zeker, we mogen best schroom kennen. En dat we het niet zomaar kunnen toe-eigenen, maar u bent die God die het geeft. En dan leidt u ons de woningen binnen om daar bij het altaar te komen. Nu hoeven wij niet meer naar het brandofferaltaar, we hoeven niet meer naar het reukofferaltaar. Het kruis van Christus, het vloekhout, is hoog opgericht. En nu bidden we, zorg ervoor, Heere, dat we niet op die rotonde blijven rondrijden. Maar dat we echt tot u naderen. Dat u tot ons nadert. En dat u doorboorde handen laat zien. En op ons legt het lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. Heren, geef een doorbraak. Tot op Gogolta. Maar dat niet alleen. Dan neemt u ons ook mee. Aan het kruis. En doet de pijn. Dan sterven aan ons eigen ik zoals we al hebben gebeden. En dan zeggen we auw. Maar dat niet alleen. En doet telkens pijn, heren. Want zelfverloochening. Daar worden we vanuit natuur niet blij mee. Maar waar u doorbreekt in de kracht van uw opstanding, dan gaan we u loven. Met de harp. Nu al. En dan doen we dat niet voor onszelf, maar vooral voor u. En omdat we het voor u doen, kunnen we het ook niet hebben dat mensen zonder u voortleven. En daarom bidden we, heren, dat de diensten van vandaag een uitstraling mogen hebben. Dat ze om ons heen gaan zien. Wat heeft die vrouw toch? Wat heeft die moeder toch? Wat heeft dat kind toch? Die is in de kerk geweest. Die loopt met opgeheven hoofden, met blijdschap, met vreugde. Kom, heren, vermeerder de vreugde onder ons. Die echte vreugde. De shalom, de ware vrede. We bidden voor mevrouw Verkerk. Bodegraven. Operatie aan de endeldarm. En dat moet toch gebeuren.
Heer, elke operatie is best heel moeilijk. We bidden dan ook dat wanneer ze op de operatietafel terechtkomt en ze ziet een bundel van licht, dat ze daarin mag ervaren. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Beeldend. Ernst en Johanna Bogert. Een dochtertje geboren. Cecilia Johanna. Wat is het oude paar blij. Hilbert, Sarah, Simons, Josephine. Ze zijn zo blij. Geef Heere dat u ook blijdschap kent over de geboorte. En de dankbaarheid mag ontvangen. Maar ook dat Cecilia aan uw hand mag worden opgevoed. Aan de hand van de vader en aan de hand van de zoon. Zegen dit jonge paar met al uw kinders. En denk ook aan hen die geen kinderen kunnen krijgen. Steeds bij zo'n blij bericht gaan er ook pijlen door harten heen. Zij die alleengaande zijn, alleenstaande zijn, of voor wie de kinderzegen niet gekomen is of nog steeds wegblijft. Komt u met uw Heilige Geest, troost u en bemoedigt u. Doe voorbeden voor mevrouw de Groen van de Klooster. Hartinfarct, motor van het lichaam. Het is niet eenvoudig om dat te verwerken. Vaak komen er ook heel veel emoties bij. Wilt u de handen over haar uitspreiden? En het echtpaar de Zwart, in verband met het overlijden van moeder, schoonmoeder, geliefd ontvallen? Troost u maar, dat u zullen anders heen gaan. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Licht des levens hebben. We bidden voor het echtpaar Buis. Ze hopen deze week weer naar Singapore te gaan. Maar laten meerdere familieleden achter in zorgelijke omstandigheden. Hoe kan dat? Hoe moet dat nou? Is deze psalm misschien het antwoord daarop? Dat we bidden voor de achterblijvers. In zorgelijke omstandigheden. Zend Heer uw licht en waarheid neder dat die ons geleiden. En voor de familie Buis in het vliegtuig en straks in Singapore. Zend uw licht en waarheid. Dat die blijvend ons geleiden. Dan zijn we dichter bij elkaar. Dan we denken. Ondanks de vele kilometers van afstand. Want u Heere, Yahweh, bent het centrale gegeven. Die ons leidt. Hier en in het verre buitenland. Gedenk de broeder die hier mag arbeiden samen met de broeders van de kerkraad. Alle die om liefde hem omringen. Zegen uw kerk, de volkeren van deze aarde. Laat de wapens zwijgen, uw woord spreken. Bewaar ons over de wegen, stel ons tot zegen. En doe ons van hier gaan. In dankbaarheid, in dankzegging. Prijzende uw grote naam. Vader, Zoon, Heilige Geest, u zij alle eer. Amen. Tot slot, gemeente. Psalm 97, zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten.
Gemeente, nog de volgende mededelingen. Zondagmorgen, DV 19 januari, hoopt uw eigen predikant voor te gaan. In de avonddienst, proponent van Maurik uit Driebrugge. DV aanstaande woensdagavond, 15 januari, is er weer een kerkdienst. Het begint om 19:30. Voorafgaand aan de dienst kunt u bestelde collectebonnen afhalen in de oude school. Jongelui, vanaf morgen beginnen de catechisaties weer. Met vreugde, hè? Kom op, met elkaar. Samen aan de hand met eerbied, aan de hand van de Vader en de Zoon. En aanstaande dinsdagavond is de toeristingsavond van de HGVV, waarvoor alle leidinggevenden worden uitgenodigd. De avond begint om 8:00 in de oude school. Gemeente, vraagt u hartelijk tot God, ontvang zijn rijke zegen en ga ermee heen in vrede. Jongens, nou komt de Heere voor je te staan. Met zijn doorboorde handen legt hij zijn handen dus op je hoofd, je hart en je leven. Nou, beter kun je toch niet van hier gaan. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.